Amsterdam FM presenteert Springvossen.
Het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Tegenover mij zit Thomas Raad. We zijn in de studio van Allard Pierson. Dankjewel Thomas dat je naar de studio bent gekomen.
Dankjewel om het uit te nodigen.
Je hebt een boek uitgebracht. Een boek dat dezelfde titel heeft als een tentoonstelling die je onlangs had bij je galerie, Stichter van Doesburg. Dat boek heet Dynasty. Daar zit een tekst in van Hans den Hartog Jager. Hoe heet die man ook weer? Nick Hackworth.
Ja.
Ik ken hem
ja.
niet persoonlijk. En van mijzelf moet ik bij de, opening zeggen.
Toevoegen. Ja,
ja. Precies. Ja. Maar het gaat niet over om mij, maar het gaat dus inderdaad om jouw werk. Dus vandaar dat ik me ook niet ervan weerhoud om met je te spreken in Springvossen. We spraken elkaar één keer eerder in 2016. Dat was voor Archetype and Residues, ook boek en tentoonstelling destijds in Sjunk. Mooie tentoonstelling.
Klopt, ja.
Ja. 6 jaar. Zit er daar weer tussen. Ja, de techniek overigens wordt vandaag verzorgd door Erik Korver. Ik vermeld dat omdat ik zojuist opmerk dat dat ook een aanduiding is voor een beroep. Net als Kuiper heb je Korver, waarop jij zojuist zegt dat jij nooit hebt kunnen achterhalen wat raad dan betekent.
Nee, merkwaardig
ja,
hè?
Ja. En, ja. Ik noem dit ook omdat dat een relatie heeft met jouw werk en hoe jij met beeld omgaat. Want zo'n etymologie, zo'n oorspronkelijke betekenis van jouw naam, zou je heel eenvoudig, heel direct kunnen invullen. Soms lijkt het zich zo aan te dienen, zoals een raad, dan kom je toch terecht bij de imkers en dergelijke.
Ja.
Maar dat is nou zo interessant, heel vaak zit je er dan naast. Ja, het is niet voor niks dat het woordenboekspel een leuk spel is.
Ja, ja het kan net zo goed rat betekenen.
Ja, ja, ja. Ja.
Ik was laatst met wat studenten in Berlijn op een studiereis.
Ja, je doseert ook aan de Koninklijke Academie in Den Haag.
Ja, ja. En dat was een ontzettend leuke reis. En er waren een aantal Roemeense studenten mee. En die moesten altijd erg giechelen om mijn naam. Want de manier waarop het op zijn Nederlands wordt uitgesproken, raad, dat schijnt toch wel heel dicht. Het zou je niet verbazen bij het Roemeense woord rat te liggen. Dus daar was een hoop hilariteit omheen. Dus het thema eraan denken toen je net over de achternamen hebben. Hoe zit dat eigenlijk met mijn eigen achternaam? Het is moeilijk te achterhalen. Het is een verzelfstandiging van een aantal letters samen. Je kan het inderdaad aan het honingraad misschien koppelen. Misschien komt het uit het Duits, ik heb geen idee. Maar ik vind de link die je legt met beeld en taal in die zin interessant.
Ja, dat boek hebben we alle twee hier op tafel liggen. Het is een kunstenaarsboek in zekere zin, maar het is tegelijkertijd ook een catalogus, want het laat een overzicht zien van de afgelopen 10 jaar ja. van je werk. Een hele genereuze selectie.
Ja.
Dat is anders dan met je andere boeken, die heel duidelijk ook een kunstobject op zich zijn. Een inquiry into the meaning. And truth. Truth and more.
Ja, ja, ja. Inderdaad.
Dat boek, die titel heeft aan een soort actualiteit gewonnen de afgelopen paar jaren met de alternatieve waarheden.
Ja, ja. Nou, er is nooit één waarheid en in die zin is er ook nooit één manier om naar beeld te kijken. Ik denk dat dat er enigszins mee te maken heeft. En wat het actuele boek nu betreft, het is inderdaad een overzicht van 10 jaar. Dus je zou het in die zin ronduit kunnen zien als een monografie, als een catalogus. Maar ik, samen met Edwin van Gelder, mijn studio die het boek ontworpen heeft, samen met mij moet ik zeggen, in samenspraak.
Edwin van Gelder, die met wie je al je boeken
ja,
hebt gemaakt.
Met wie ik overigens de eerste twee boeken ook samen heb kunnen maken. Maar we hebben wel geprobeerd om, hoewel het inderdaad een monografie betreft, we hebben wel gekeken naar een manier om het boek niet alleen maar te beschouwen als een bundeling van werken die die 10 jaar archiveert. Maar toch, laten we zeggen, gekeken naar een manier om het werk actief te krijgen. Dus in plaats van een enkele archieffunctie wil ik een bepaalde activiteit rondom mijn werk via het boek proberen te genereren. Het is in die zin, zie ik het ook echt als een verlenging van mijn werk, als een extensie van dat alles wat mijn werk behelst. Ja.
Ja. De omslag van het boek laat 3 cirkels zien. Op een, laten we zeggen, een wat roze huidkleurig vlak. Zwarte cirkels, ook licht glanzend gedrukt. En dat laat al een spel zien waar je ons toe uitnodigt, ons beschouwers. Want je zou het kunnen zien als een afdruk van een dier dat je niet kent, want maar 2 tenen en 1 grote kussen. Je zou er een heel rudimentair gezicht in kunnen zien. Maar ook een karikaturale weergave van de schreeuw van Munch zelfs. He, dus dat spel, dat ga je automatisch aan, omdat je het probeert te duiden. Je krijgt net genoeg informatie om iets te zien, maar het kunnen ook gewoon 3 stippen op een vlak, zijn. Ja. En dat spel, er is een werk, he, wat op die voorkant wordt weergegeven, maar die wordt dan helemaal eigen gemaakt aan het boek, omdat er een speciale druk is, waardoor het ook weer iets anders wordt. En als we het boek dan openen, dan opende er een fuchsia pagina's met je naam, titel van het boek en vervolgens weer diezelfde afbeelding. En dan is die huidkleur, het is net Interaction of Colors van Joseph Albers, dan is die huidkleur, die, ze hebben die cirkels, zijn daarmee ingekleurd dan, ja, ja, in een veld van fuchsia. Dus we hebben niet een directe omkering, niet een zwart veld, maar een fuchsiaveld. En zo zie je al dat er een kleine verplaatsing, dus geen omkering, maar een verplaatsing, nee, plaatsvindt, waardoor je als het ware zo het, een intrede hebt tot het boek. Maar het is ook echt een incipit in die zin dat het al laat zien wat het boek wil doen en wat de werken in het boek enigszins willen doen met de beschouwer.
Ja, nee, dat is mooi samengevat. Dat is nagenoeg exact hoe wij dat beoogd hebben, inderdaad. Het is het klassieke vragenspel tussen vorm en inhoud en betekenisgeving en hoe je betekenis zou kunnen transformeren eigenlijk. Dat is inderdaad wat er gebeurt. Ik wil erbij zeggen dat het is een autonoom beeld is wat we gebruikt hebben voor de cover. Het is overigens ook een kleine sampling uit een eerder werk wat ik gemaakt heb, wat midden in het boek staat, waarbij 2, laten we zeggen, grafische gezichten zijn afgebeeld. Ik zal het even kijken of ik het zo in de vluchten op kan zoeken in het boek.
Ja.
Waarbij ik 2 keer dezelfde boekcover exact heb nageschilderd op groter formaat. En dit desbetreffende werk heet Design as Art, waarvan ik dus eigenlijk het mondje van het grafisch gezichtje dat op de boekomslag afgebeeld staat eruit getrokken heb, gesampeld zo gezegd. En zeker vanwege de titel die het boek, die het werk heeft, Design as Art, terug heb gebracht naar de cover van mijn eigen monografie in dit geval. Ja,
ja. Zo omkijken naar 10 jaar werk. Hoe is dat?
Hoe is dat? Nou, dat is ontzettend interessant. En dan denk ik, nou, ik heb toch echt niet stilgezeten. Ik ben er toch wel heel tevreden mee. Met name het coherent zijn van het oeuvre, zo gezegd. Dat er een hele mooie, wat mij betreft, logisch vervolg zit in wat ik 10 jaar geleden deed en waar ik nu in het heden mee bezig ben. Ik moet ook zeggen, zeker omdat ik van plan was om dit allemaal in een boek te bundelen, dat ik ook heel erg het gevoel heb van een begin en een eind. En ik denk dat daar de titel Dynastie, ook enigszins schatplichtig aan is. Het voelt Ja, het voelt gek om terug te kijken. Het is voor het eerst in mijn carrière dat ik echt op die manier terugkijk op 10 jaar. Het is ook zo'n getal, 10 jaar. Als het 5 jaar is, dan maakt het niet zoveel indruk, denk ik. Maar ik kan me nog heel goed herinneren dat ik jarenlang heb kunnen teren op het predicaat jonge kunstenaar. En ik ben nu 43. Nou, dat is er inmiddels duidelijk vanaf.
Dat verandert ook, omdat je lesgeeft, denk ik.
Ja. Aan de ene kant houd je dat jong, omdat ik met heel veel twintigers in contact ben. Ontzettend getalenteerde internationale kunststudenten, waarvan ik enorm veel zelf opsteek. Aan de andere kant inderdaad doet het je realiseren dat ik 2 keer zo oud ben en dat ik dat ik een andere plek inneem in het discours dan de studenten met wie ik werk. Dat is waar, ja. Ja, maar ik daarentegen heb al een redelijk deel van mijn carrière achter de rug.
Je werk ziet er heel consistent uit.
Dank je.
In je benadering, ook in de manier waarop je het presenteert. Hè, dat is ook belangrijk. En dan bedoel ik ook dat je maakt gebruik van op allerlei manieren van dingen die al bestaan.
Ja.
Die al ontworpen zijn. Je noemt al een boekomslag, zojuist. Daar heb je een hele reeks van gemaakt, waarbij je de titels weghaalt. En er zijn metalen beelden van je, die eigenlijk ook objet trouvé zijn.
Ja.
Ready-made in zekere zin. Misschien niet in de pure zin, omdat je daar toch een aanpassing aan verricht in de presentatie, omdat je een sokkel maakt en een sokkel dat weer deel wordt van het beeld en dergelijke.
Ja. Ja, ik gebruik in principe alleen maar beeld dat voorradig is, dat er al is. Dat deel uitmaakt van een groter visuele databank waar we allemaal die uit ons alle herinneringen bestaat en alles wat ons omringt. Maar wat ik niet doe, is direct een kunstwerk, zou ik maar zeggen, quoten. Ik quote alleen een stijl, zo gezegd, of een werk in de stijl van, of een bepaalde
iets wat er eigenlijk uitgesleten is.
Ja, of het, ik noem het vaak. Ik ben geïnteresseerd niet zozeer in het hoofdbestand of in de vooraanstaande kunstenaar, maar eerder in de slipstream daarvan. Ja. Dus dat wat er in het verlengde ligt wat in mijn werk specifiek aan de orde komt, is het idee van het avant-garde denken en het idee van het radicaal zijn binnen een kunsthistorisch kanon. En het moment waarop dat radicaal denken eigenlijk omslaat in conventioneel denken en wanneer het avant-garde idee eigenlijk gemeengoed wordt en zijn intrede doet in het dagelijks leven en zelfs iets wat eerst vooruitstrevend is, dat nu als saai of oudbollig wordt
bekeken. Zoals wij op draaistoelen zitten, bureaustoelen, ja. Die hele slechte aftreksels zijn van een stoel van Eames.
Ja. Oh, is het waar? Het is geen echte? Nee, voel inderdaad nu ik aan het leren voel dat het wat...
Nee. Dat mag ook, denk ik dan. Maar goed, dat is dan toch zeker het geval.
De spin-off, de slipstream,
Laat het allemaal zien, hè? Dus dat het al helemaal geaccepteerd is.
Ja.
En de bijzonderheid is er nog steeds, maar tegelijkertijd zie je ook alle aftreksels, daar omringen we ons ook mee.
Ja. Ja, het is gewoon interessant. En met name als je het terugkoppelt naar hoe kunst werkt natuurlijk. Is het interessant hoe dingen over de loop van de jaren van betekenis kunnen veranderen. Ja.
Nee, maar wat interessant hierin is dat, kijk, je ziet dat met verschillende generaties zie je een soort aandacht verschuiven. Er was een periode dat jongere kunstenaars met hun handen niet aan harde geometrische kunst kwamen.
Nee.
Want dat had zo'n absoluutheid om zich heen. Daar kwam je niet meer aan. Maar de laatste 20 jaar zie je dat daar een nieuwe verhouding toe is ontstaan. Soms om er heel losjes mee om te gaan. Soms om het op een heel andere manier toe te passen. Wat bij jou in zekere zin ook gedeeltelijk het geval is. En niet dat het alleen maar abstract geometrisch is. Maar wat nou zo interessant is dat jij juist dat cliché omarmt. En je zou kunnen zeggen dat een beetje problematisch is, want je wilt altijd toch iets bijzonders maken. Maar dat is, denk ik, dat schommelpunt, dat is het punt, jouw punt van intrede, als het ware.
Ja, 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 dat is grappig gezegd. Zo heb ik het eigenlijk zelf nooit bekeken, inderdaad, het cliché. Maar dat is wel waar. Ik ben niet zo heel erg geïnteresseerd in het wiel opnieuw uitvinden. Maar ik ben wel geïnteresseerd in om na te gaan hoe dat wiel dan ooit tot stand is gekomen. Hoe dat werkt en ook het moment waarop het eventueel kapot gaat. En dus wat gebeurt er als dat wiel gerepareerd moet worden of als het wiel vervangen moet worden? Daar ben ik in geïnteresseerd. En dan heb je te maken met clichés en met ik noem het binnen mijn jargon noem ik het eigenlijk altijd het archetype. Dus het archetype van een stijl, het archetype van een kunstwerk, het archetype van hoe een tentoonstelling ingericht is met museale strategieën en hoe instituten hun collecties naar voren brengen. Dus die hele esthetiek, daar zit ook een standaardisering in. Daar zit ook een, laten we zeggen, een bepaald archetype in dat ik inderdaad zeker terughaal binnen mijn werk. Dus het idee van uitlichting van een werk, het idee van de sokkel en de drager. En wat is nou precies het onderwerp? Is dat wat op de sokkel staat? Of is de sokkel deel van de belevenis van hoe je het kunstwerk consumeert, als het ware? Dus dat hele aura waarop een beeld zich aan je openbaart, dat is enorm belangrijk van hoe dat uiteindelijk gelezen wordt. En dat neem ik allemaal mee in het nadenken over hoe mijn beelden in de actualiteit functioneren. Afkomstig uit het verleden, uit een groot, breed cultureel database, waar ik me niet alleen verhoud tot dingen die ik zelf mooi vind of zelf interessant vind. Nee, het is juist ook af en toe spannend om me bezig te houden met dingen die me feitelijk niet heel veel boeien of niet heel veel, zou ik maar zeggen, met mij als persoon te maken hebben. Maar ze passen nou eenmaal binnen een bepaalde gedachtegang die ik aan het onderzoeken ben binnen het werk.
En dat maakt het vervolgens interessant om daarover na te gaan denken en te kijken of je daar iets mee kan maken.
Ik denk het.
Kijk, wat interessant is aan jouw werk, vind ik ook, is dat het woord conceptueel, conceptuele kunst, dat wordt nogal eens misbruikt. Ja, dat is ook zo'n enorm kapstokwoord geworden dat het bijna niks meer betekent.
Ja.
En want in principe, wat ik wel vaker zeg voor deze microfoons, is elk kunstwerk in zekere zin een conceptualisering.
Volgens mij is ieder moment dat je nadenkt, is dat deel van een conceptueel raamwerk.
Dus in eerste instantie ben je ook een beeldend kunstenaar. Je werkt met beelden, je drukt je uit met beelden, je denkt met beelden.
Ja.
En ik zeg dat ook omdat jouw werk is in principe herkenbaar en toegankelijk voor iedereen. Je hoeft niet ingevoerd te zijn in de kunstwerk. En dat is heel interessant, omdat het de manier waarop het gepresenteerd wordt ook een zekere strengheid heeft.
Ja.
En dat beeld dat zo bekend zou kunnen zijn voor een publiek wordt weer geautonomiseerd. En soms kun je afvragen waarom dat beeld in een kader is gevat, in het kader van de kunst.
Ja, ja.
En dat is het moment, zou je kunnen zeggen, waarop je erover na zou kunnen denken. Het is alsof je, ik heb hier een pen voor me liggen, en als ik die pen inderdaad opeens presenteer, niet als gebruiksvoorwerp, maar als kunstvoorwerp, dat elementaire gebaar van de readymade, dat maakt dat het eigenlijk al gedecontextualiseerd wordt.
Ja.
En jij creëert in je manier van presenteren een nieuwe context die ons helpt om een initiële openheid ten opzichte van dat bekende object te krijgen. Waardoor we misschien, dat hoop jij dan denk ik, ook vrij kunnen gaan denken over wat er dan zou kunnen zijn.
Ja.
En daarmee nodig jij ons uit in jouw gedachtenstroom.
Ja, dat is ongeveer hoe het werkt. En ik denk dat het ook goed is om eraan toe te voegen dat ik inderdaad dat wat ik maak ook echt, ik presenteer dat ook echt als kunst zonder ironie. Want je zou ook kunnen denken, nou, als je zoveel grabbelt uit het verleden en je laat een slipstream zien en je legt, zou ik maar zeggen, de Achilleshiel van, nou ja, de hele 20e eeuwse beeldkanon bloot. Dat wordt snel ironisch of sarcastisch of ondermijnend. Nou, dat is niet het geval. Het gaat mij inderdaad puur over hoe het verleden zich eigenlijk actualiseert in het heden. En ik wil dus door beelden. Kijk, ik zie mezelf ook veel eerder als, ik heb dat al eens eerder gezegd, maar ik beschouw mezelf veel meer als iemand die een beeldend journalistiek onderzoeksproject aangaat. En daar in plaats van een krantenstukje of een documentaire kunst over maakt. In plaats van dat ik mezelf echt als scheppend kunstenaar zie. In de zin van dat het, ik ben niet geïnteresseerd in mijn eigen creativiteit in die zin. Mijn creativiteit is mijn laten we zeggen, nou, waar we het net over hebben.
Je gedachtegang.
Mijn conceptuele, of mijn gedachtegang. Laat ik het niet te pompeus aanzetten. Maar mijn gedachtegang, dat is mijn creativiteit. Ik ben niet geïnteresseerd in mijn eigen handschrift of in mijn eigen artistieke bijzonderheid. Dus mijn werken zijn veel eerder gefabriceerd in die zin, in plaats van gecreëerd.
Ja, maar wat ik hier wel interessant aan vind, en dan moet ik je toch eventjes onderbreken. Er is een mooie tekst, dat heet Le degré zéro de l'écriture, de nulgraad van het schrijven van Roland Barthes, een vroege tekst.
Oké. Okay.
1950, denk ik. En daarin heeft hij het over het stijlloze schrijven. Maar op het moment dat je dat doet, wordt dat alweer een stijl. En dat is toch zo, want jouw werk is toch herkenbaar.
Maar vanzelfsprekend. Nee?
Dus dat is belangrijk op te merken. En een ander ding wat belangrijk is op te merken, wat nog niet gedeeld is, is dat jij niet alleen maar met gevonden voorwerpen werkt, hè, objet trouvé, maar dat je al die dingen, of veel dingen, ook zelf maakt.
Het is absoluut, ja.
Het is ook handwerk. Dus het is niet zo dat jij, zoals in bepaalde kunststroming het geval is, dat je specifiek ernaar streeft om het handwerk uit te bannen en industrieel te produceren.
Niet zelfs.
Je maakt gebruik van het industrieel geproduceerde, maar je maakt ook handwerk.
Ja, nou eigenlijk is alles handwerk. Hier en daar op iets wat door naar de poedercoater gebracht wordt, dat doe ik dan niet. Maar in principe is alles binnen mijn werk is door mijn eigen handen gegaan. En dat is natuurlijk een ironie, hè, dat ik zeg van ik creëer niet, maar ik fabriceer. En ik ben niet geïnteresseerd in mijn eigen handschrift. En vanzelfsprekend zou je bijna zeggen, je hebt daar helemaal gelijk in. Daar mondt natuurlijk een handschrift uit. Alleen in mijn handschrift bestaat eruit dat het niet, zou ik maar zeggen, een eenduidig handschrift is. Het is, ik probeer zo'n breed mogelijk scala aan handschriften te kunnen inzetten binnen mijn werk. Wanneer ik een schilderij maak bijvoorbeeld, dan kan dat op heel veel verschillende manieren. Ik heb een aantal, laten we zeggen, categorieën waarbinnen ik beelden vat. Eén categorie is heel simpel, dat is het verf op doek. Dus dat is een traditionele, klassieke manier van schilderen. Een andere manier van werken, Die ik eigenlijk zelf ontwikkeld heb destijds op de Rijksacademie, het begin van het boek 10 jaar geleden. Dit is wanneer ik een beeld eigenlijk overbreng op een houten plaat, waarin ik het beeld dat ik wil hebben met een priem in het hout kerf. Vervolgens die plaat met inkt bewerk, zodat er een soort harde lijnafbakening ontstaat. En dan begin ik eigenlijk de afgebakende velden in te schilderen als een soort paint by numbers gebeuren. En een andere manier van werken bijvoorbeeld is dat ik werk op glas en dan maak ik omgedraaide beelden. Dus ik schilder op glas of ik spuit op glas. Er zijn allerlei verschillende opties voor. En dan draai ik het plaatje glas vervolgens om en dan zie je eigenlijk de achterkant van wat het beeld. Enfin, dit heeft te maken met dus het omarmen van verschillende identiteiten als maker. Wat ook weer in het verlengde ligt van mijn ambitie om mijn solo tentoonstelling ook te beschouwen als een soort denkbeeldige groepstentoonstellingen. Waarbij ik weliswaar maker ben. Dat is allemaal in het hier en nu helder. Dat staat in het persbericht. En iedereen die de tentoonstelling bezoekt, die snapt dat ik het gemaakt heb. Maar de manier die ik, zou ik maar zeggen, probeer aan te brengen, is dat je het beschouwt als waren het een denkbeeldige, door mij samengestelde groepstentoonstelling met werk dat nooit eerder getoond is, dat net ontdekt is, dat uit de archieven getrokken is en met door mijn geniale geest samengebracht. Dus dat is eigenlijk een spel dat ik zowel in de studio speel, maar ook op het moment dat ik naar buiten kom en een tentoonstelling maak met het werk.
Is het moeilijk om een openheid te behouden? Want als je werk maakt, dan identificeer je je toch mee. Hè? Want dat heb je gekozen, dat maak je en je ontwikkelt iets. En zoals al eerder opgemerkt, ook die nulgraad van stijl kan tot een stijl worden. Maar jij vindt het heel belangrijk om een openheid te houden. Heb je daar middelen voor om dat te behouden?
Nou, heel, heel erg veel geduld en ook heel erg veel. Je moet wel een beetje blijven vertrouwen op jezelf. Ja, het is. ik keur af, dat klinkt ook wel zo. Maar hoe simpel mijn werk er ook uitziet, qua beeldtaal misschien of qua formele eigenschappen, moet ik enorm hard trekken aan het maken van het werk. En het moment dat het, zou ik maar zeggen, goed genoeg is om echt uit te voeren, dat is geen constante stroom. Daar moet ik best wel hard aan trekken. Dus het is vooral eigenlijk, het is een beetje als goud zoeken. Dus je gooit alles wat eventueel in aanmerking zou kunnen komen om tot beeld gemaakt te worden of schilderij te maken. Dat moet je door een zeef gooien en dan wachten tot er iets overblijft. En waar ik dat precies aan test, ja. De beelden testen zichzelf onderling. Ik werk eigenlijk altijd in clusters. Het heeft te maken met dat idee van de samengestelde groepstentoonstelling, de denkbeelden groepstentoonstelling, dat ik nooit een beeld maak wat enkel op zichzelf staat. Het ene beeld dat ik maak, dat staat altijd in verhouding tot dat tweede beeld wat daarvoor of daarna gemaakt wordt of waar ik mee bezig ben in de studio. Dus ik werk altijd in een soort clusterachtige verhaal, tentoonstelling, thema-achtig momentum. Wat trouwens ook weer terug echoot in het boek dat opgedeeld is in verschillende facetten en hoofdstukken. Misschien dat ik straks nog iets daarover kan zeggen. Maar hoe doe ik dat? Ik weet niet,
Die zeef, is dat een aantekeningenboek ook?
Ja, aantekeningenboek, laptop, telefoon. Mijn hoofd, liggend in bed, staand onder de douche, alle clichés op de fiets. Dagdromend. Wat ik gemerkt heb wat enorm belangrijk is, dat heb ik toch wel achteraf blijkt heel erg gemist met in de coronatijd, is jezelf verplaatsen. Naar andere omgevingen gaan. Andere indrukken. Maar vooral de banaliteit, de ogenschijnlijke banaliteit van mijn omgeving. Dat is altijd erg inspirerend en heel belangrijk voor mij. Dus dat wat er op straat gebeurt, hoe de openbare ruimte esthetisch en formeel is ingericht. Wat voor een link daar te leggen is tot abstractie. Wat voor een link daar te leggen is tot radicaal denken. Zeker Nederland met zijn toch wat dik aangezette modernistische dogma, waarin de stedenbouw schatplichtig is geweest. Maar ook hoe nu winkelkastjes, de tafeltjes, dingetjes van de IKEA zijn gefabriceerd, dat soort dingen, dat kunnen allemaal tot de meest interessante gedachten.
Ja, op een bepaalde manier probeer je los te maken van de tijd. Hè? Die onmogelijkheid. Een onmogelijke exercitie. En ik noem dat ook omdat wij zitten nu in het huis van de archeologie in Amsterdam.
Ja, geweldig, ja.
En dus ik had vorige week een gesprek met René van Beek. En René van Beek die doet de klassieke wereld hier als conservator. Een hele grote wereld.
Lijkt me dus heerlijk, hè? Lijkt me heerlijk. Ja. Je hebt toch wat zou je doen als je geen kunstenaar zou zijn? Nou, ik weet niet wat ik zou doen, maar ik zou heel graag heerlijk lekker kalm in een museum met een collectie in de weer zijn. Dat lijkt me geweldig.
Ja. 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 Maar René van Beek die is ook gespecialiseerd in glas, doet onderzoek naar Romeins glas in specifiek. En hij liet me een buisje zien hier beneden. Ja. Een heel rank glazen buisje. En in het buisje zit nog een buisje. Dus als het ware een andere kamer.
Ja.
En voordat er laboratoriumproeven gedaan konden worden, die niet invasief waren, moesten ze gaan bedenken wat dat zou kunnen zijn.
Ja.
Dus dan werd er gedacht dat het bijvoorbeeld een tranenflesje zou kunnen zijn.
Ja.
Want er wordt ergens, in een oude tekst wordt er melding gemaakt van het opvangen van tranen door ik weet niet meer welke keizer. En dat flesje, dat zou dat kunnen zijn. Achteraf blijkt het iets heel anders te zijn.
Ja. En hoe hebben ze?
Nu kunnen zij via. Dus bijvoorbeeld, dat is een van de objecten die nu in een kerncentrale wordt bestraald. En waardoor ze aan de halfwaardetijd en het atoomverval kunnen zien welke elementen erin zitten.
Ja, ja.
En dus ook van de residuen van de dingen
dat wat erin gezeten heeft,
van de inhoud. Dus dat is een van de methodes die er.
Blijft speculatief.
Ja, maar ze kunnen wel zien bijvoorbeeld waar het glas vandaan komt, wat de samenstelling is in het glas. Dus dat hoeft niet de plek te zijn waar het gemaakt is. Nee. Maar ze kunnen in die zin wel vaststellen wat het is. En ze werden onder andere gebruikt dus voor kool, voor de ogen.
Ach, dus het had, het had een vrij praktische toepassing. Ja,
exact.
Ja, ik vind dat dus mateloos interessant.
Maar die speculatie, dat is wat jij doet.
Hè? Ja, zeker.
Dus jij probeert als het ware een speculatie te projecteren.
Juist.
Op iets wat eigenlijk al bekend is, maar wat ook iets anders zou kunnen zijn.
Ja, ja. Nou, dat klopt helemaal. Kijk, hoe ik de laatste tentoonstelling ook... dat is trouwens die tekst waar je het eerder over had van Nick Hackworth. Die gaat daar op fictieve zin op in. Op het idee dat ik heb rondom de laatste tentoonstelling en het boek aan zich. Is dat... het is dus precies hoe je naar het verleden kijkt. En het probleem van naar het verleden kijken is... mits je er deel van bent geweest, is dat het altijd... je hebt altijd te maken met kennisoverdracht. En uiteindelijk, hoe verder je teruggaat in de tijd, een bronnenprobleem. En dat wat er overblijft van betekenissen, dat gefragmenteerd is. Dat is natuurlijk een eigenschap die deel is van de hele archeologische wereld. Maar ik probeer dat idee dus eigenlijk toe te passen op de 20e eeuw. En wat voor ons allemaal gigantisch evident is. En we weten allemaal hoe de... tenminste allemaal mensen die bezig zijn met kunst of cultuur in brede zin... hoe die kanon zich min of meer heeft ontwikkeld. En we kunnen heel duidelijk zien van... oh, hoe bijzonder moet dat zijn geweest toen Mondriaan daar die streepje zette... en toen Kandinsky de abstractie uitvond. Maar hoe wij daar nu naar kijken, dat is nog redelijk in kaart te brengen. Maar wat als de 20e eeuw er niet meer is? Wat als er een ramp komt en dat alles wat nu zo heerlijk gearchiveerd is... dat niet meer bestaat en over... nou, wat zullen we zeggen, 20.000, 30.000, maak er 100.000 jaar voor mij part van... dat de 20e eeuw eigenlijk opnieuw in kaart zou moeten worden gebracht. Wat zou er dan voor narratief uit voortkomen? Dat vind ik een hele interessante, fictieve, spannende manier van naar het recente verleden kijken.
Ja, net als met die Latijnse bron, hè, die textuele bron die dan in relatie wordt gebracht... met zo'n glazen flesje.
Ja, ja.
Als wij dat gaan doen met de teksten die bekend zijn... en met de manifesten, maar we hebben de kunst niet meer... dan kun je er echt van alles van maken. Hè? Een Van Doesburg las ik gisteren. Die schreef, ik denk rond La Congrès in de jaren 30. Het palet moet van glas zijn, de kwast... hard en vierkant.
Ja. Ja, het is nogal dogmatisch allemaal, hè? Ja, 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 dat is inderdaad heel, dat is heel bijzonder. Het zou iets vroeger zijn geweest, want hij is volgens mij in 31 overleden.
Ja, nee, precies. Maar dat was in 30 is geloof ik Art Congrès opgericht.
Ja, ja, ja.
In Parijs.
Ja. Ja, ontzettend interessant. Kan ik ervan zeggen? Theo van Doesburg, dat is een heel bijzonder...
Jij hebt natuurlijk ook nog in het Van Doesburghuis
gewerkt. Ja, dat is echt iemand die echt toch wel... met wie ik ook echt een haat-liefde verhouding heb. Want mijn hele fascinatie voor abstractie, misschien zelfs wel... is eigenlijk begonnen met het niet begrijpen van abstractie. En dat komt omdat ik geboren ben in Leiden. En twee huizen naast mijn geboortehuis. Dat was het pand waar... Theo van Doesburg ook gewerkt heeft. Hij heeft meerdere plekken in Leiden gehad. Maar een van zijn ateliers was dus op de... destijds heette die straat de Maria Gonda-straat. Het heet nu de Da Costa-straat, maar dat terzijde. Maar dat was ik heb dat altijd als heel bijzonder ervaren als kind. Van, Theo van Doesburg, die heeft twee huizen naast jou. Maar ik kon nooit goed mijn vinger erop leggen. Wat is daar nou aan de hand met die vlakken? Vanuit een soort kinderlijke gedachte. Dus ik kreeg heel erg mee vanuit mijn omgeving... dat dat heel bijzonder was. En die abstractie, en wat is dat toch van fantastische kunst. Maar ik voelde het niet, ik snapte het niet. En het interesseerde me op dat moment ook niet. Later, toen ik mezelf dus wel iets meer ben gaan interesseren... voor het kunstenaarschap, want ik heb het over mijn vroege jeugdherinnering hier... blijkt eigenlijk dat ik het nog steeds niet snapte. En dat ik altijd heel lang heb gedacht... dat het toch een hele ontoegankelijke, academische, filosofische... inspanning moet kosten, wil je eigenlijk de essentie van abstracte kunst begrijpen. Wat blijkt achteraf dat dat helemaal niet zo is. Dat het dus even toegankelijk is als ik eventueel mijn werk nu zou willen presenteren. Dat de complexiteit die er omheen cirkelt, dat dat wel een brei is waar je jezelf een weg doorheen moet banen. Maar dat het werk zelf eigenlijk altijd voor zichzelf kan spreken. Dat abstractie is niet meer dan dat wat je ziet. En hoe je het, zou ik maar zeggen, betekenis wil geven, is afhankelijk van de context waarin het opereert. En als dat in het heden is, dan is dat anders dan in het verleden. Het moment waarop een radicaal idee in begin 20e eeuw voor het eerst uitgetest wordt, dat kan je nooit meer in het heden terugbrengen. Dat heeft gewoon te maken met context, met pionieren vernieuwen. Nou ja, we zitten in een postmoderne tijd, waarin een hele nieuwe, laten we zeggen, laag van beeld, de digitale beeld, er ook nog eens een keer is bijgekomen. En mijn uitdaging is dus eigenlijk om te kijken hoe je in die hele weerwar en in die brei van beelden iets, ik weet het niet, iets zinnigs kan halen. Hè? Want alles is het alles en niks is niks. Dat is een beetje hoe ik naar werk kijk. Dus dingen krijgen pas betekenis als de betekenis, als de context zodanig geconstrueerd wordt dat die betekenis ook leesbaar is. En dat heeft te maken met hoe ik dat boek ook heb willen samenstellen. Dus,
ja, maar wat zo interessant is, want als je het over betekenis hebt, dan lijkt het net alsof er ook een traktaat kan zijn waar je naar verwijst als het ware met je werk. En dat is niet zo. Het gaat echt om een beeldspel, zou je kunnen zeggen. Dus jij drukt je uit middels beeld.
Ja.
Dus dat is nadrukkelijk. Zijn daar geen woorden voor nodig?
Nou, dat is.
Dus in die zin verklaart het beeld zichzelf ook.
Ja. Maar dat is in zoverre, precies, je hebt beeld en inhoud. En het is volgens mij een misvatting om te denken dat een beeld per definitie een vaststaande inhoud heeft. Die inhoud die wordt alleen maar gegenereerd als een derde partij er naar kijkt en het zijn gedachten activeert en hij kan graven in zijn eigen herinneringen en zijn eigen associaties kan projecteren op dat wat hij ziet. Kijk, het beeld zelf is volgens mij altijd inhoudloos. Inhoud wordt gegenereerd tussen kijker en object. En
Wittgenstein, een betekenis van een woord ligt over het algemeen in zijn gebruik.
Nou,
vervang
kijk.
Woord voor beeld.
Ja, nou precies. Nou, ik was niet op de hoogte van deze quote. Maar ik ben blij dat ik een zwaargewicht als Wittgenstein mijn ideeën kan
ondersteunen.
Kan doen ondersteunen, ja, dat is heel mooi. Maar dat is wel dat is echt hoe ik er naar kijk. En nou ja, goed, om op dat boek terug te komen, dat hebben we dus ook. Kijk, het gaat dus over wat is een kunstwerk eigenlijk? Wanneer is een kunstwerk, wanneer is dat actief? Ik vind dat woord heel belangrijk, actief. Want wanneer een heel mooi kunstwerk, of het klassieke idee van de gestoorde gek op een zolderkamer, ja, dan als niemand het werk ziet, dan is het comateus, dan is het niet actief. En wanneer kan je nou een kunstwerk actief maken? Nou, dat kan op verschillende manieren. Dat kan dus door fysiek naar iets te kijken, maar dat kan ook zoals wij nu doen, door erover te praten. Dat er een heel ander stukje in je hersenactiviteit geactiveerd wordt. Dat je gaat voorstellen zoals een boek werkt, zoals een roman werkt. Dus dat je eigen voorstellingsvermogen wordt gedaan. Je kan het ook doen door het heel zakelijk te beschrijven. Je kan het ook doen door het reproduceren. Hè? Want hoeveel kunstwerken kennen jij en ik wel niet enkel vanaf de reproductie? Hè? En toch hebben we alle twee vanuit academische zin enorm het gevoel dat we het snappen, dat we het goed kennen. Maar je hebt het eigenlijk nooit gezien. Tenminste, niemand heeft alle kunstwerken van de hele wereld gezien. En eigenlijk die onderverdeling, die hele strenge onderverdeling in die verschillende facetten waarop een kunstwerk zich zou kunnen manifesteren, die hebben we in dat boek willen brengen in verschillende katernen, verschillende lagen, verschillende druktechnieken, verschillende materialiteit, verschillende beeldbehandeling. En eigenlijk bestaat het dus uit vier lagen. Een pictorale laag, waarin dus de werken frontaal met hele mooie lithografie, heel mooi gefotografeerd, frontaal dus formeel worden weergegeven. Dan hebben we de tweede katern, dat is een fysiek katern, waar eigenlijk al het werk in situ gefotografeerd is, met een hele andere beeldbehandeling, met een fotoraster erover, ander papier, zwart-wit. Dus het gaat hier over het moment dat dat werk een van die activiteiten gevonden heeft, namelijk het tentoonstellen zelf. Dus dat zijn, en de zwart-wit beelden die verwijzen dus naar het feit dat het tijdelijk is en dat het vergaan is. En dus dat zijn de fysieke momenten. En dan is er een reflectief katern, wat niet anders is dan, de verschillende essays die over mijn werk zijn verschenen, waarvan jij er eentje hebt gedaan, die heel analytisch is, die ingaat op één specifiek werk. Hans de Hartog-Jager heeft een introducerend verhaal geschreven over mijn werk in brede zin. En Nick Hackworth, ook heel interessant, die heeft dus een fictief verhaal geschreven, wat eigenlijk een beetje in dialoog met mij tot stand is gekomen. En dat gaat dus in op dat moment dat de 20e eeuw vergaan is, waaronder mijn atelier en mijn oeuvre. En hij schrijft dus een verhaal in de verre toekomst dat mijn studio, wat hij destijds bezocht heeft, als het ware is door
een archeologische plek.
Ja, als archeologische plek wordt beschouwd en daar mijn werk eigenlijk herontdekt wordt, maar ook ontcijferd moet worden. En dat is dus heel interessant. En om nog even bij de analyse van het boek te komen, dan heb je het laatste katern. En dat is dan een objectief katern, zoals ik dat noem. En daar worden eigenlijk alle feitelijkheden van het werk, zoals dat nu bekend is, eigenlijk opgesomd. Dus maat, locatie, collectie, afmetingen, titel uiteraard. En terug de referentie waar het in het boek te vinden is. En daarmee hebben we dus geprobeerd om dat boek niet enkel een, laten we zeggen, een bundeling van beelden te maken, maar echt een actieve entiteit binnen mijn hele werk.
En in die zin is dat ook een manier van denken die heel dicht ligt bij het maken van je werk.
Ja, absoluut. Ja, absoluut. Het is ook heel lastig om dan niet alles in eigen hand te hebben. Ik moet nou eenmaal met een ontwerper werken, want ik heb wel ideeën die heel erg nauw samen liggen met hoe Edwin van Gelder werkt. Maar ja, ik ben heel slecht op computers. Ik weet allemaal niet hoe dat moet. Dus ik moet daar echt een goede balans in vinden. Dat is niet altijd makkelijk geweest, maar wel heel positief hoor. Niks ten nadele van de samenwerking. Maar dat is het enige echt aantoonbare verschil tussen het maken van mijn eigen werk en het maken van boeken, is dat het boek per definitie een samenwerking is. Ook met jou, met jouw textuele bijdrage. Daar hebben we ook veel contact over gehad. En dat is duidelijk een hele andere dynamiek van denken, een hele andere dynamiek van dingen tot stand laten komen dan het solitaire kunstenaarsbestaan, waarin ik naar de studio ga en met materiaal in de weer ga en dan dingen samenbrengen. Dus er zitten hele duidelijke verschillen in, maar ik zie het wel echt als een extensie van mijn eigen praktijk.
Ja, is zo'n boek met een overzicht van 10 jaar dat het ook is?
Ja.
Is dat ook een markering in tijd?
Ja.
In zekere zin een zachte scheidslijn?
Ja. Ja, dit gesprek begon geloof ik met een soort gelijke vraag. En toen betrapte ik mezelf op.
Nou, dat ging. Ik stelde je de vraag hoe dat is om terug te kijken.
Ja, ja, ja. En nu stel
en
welke
en
vraag?
En wat ik nu stel is dat het boek.
Of
dat,
de markering
dat is. Dat
is,
ook een, dat is ja. ook een markering in zekere zin, hè? Van een bepaalde tijd ook.
Ja, ja
daarom zo'n bundeling, dat doet het toch ook. En die titel, Dynasty.
Exact, ja,
Dynasty,
ja.
Dat komt ook ergens vandaan.
Ja. Nee, ik ben me daar wel van bewust dat er is een begin en een eind. En die 10 jaar, die zitten nou eenmaal in het boek. Je kan er niks meer aan toevoegen. Er kan geen jaar meer bij. Je kan ook geen jaar meer afhalen. Dus het is een hele duidelijke afbakening in de tijd inderdaad. En ik heb ook een beetje. Kijk, ik ga dus nu weer nieuwe dingen maken. En dan denk ik, moet ik nou helemaal weer een hele andere kanten op, of moet ik het? Dus ik ben er nog niet helemaal over uit hoe zich dat in de toekomst gaat manifesteren. Maar ik vermoed wel dat mijn werk ook een hele andere invalshoek gaat krijgen. Ik denk, ik zou hopen, als ik mezelf zo opnieuw zou kunnen uitvinden, dan zou ik dat wel graag doen. Maar ik heb er nog niet.
Ja, is dat zo? Denk je dat?
Ja, ik heb dat. Nou, ik zal je zeggen.
Wat hoop je dat?
Wat ik altijd als een soort heimelijke wens heb, is dat ik. Kijk, ik zit net uit te leggen dat mijn werk niet over mijn eigen creativiteit gaat en over mijn eigen handschrift. En dat ik het werk niet creëer, maar fabriceer. Maar misschien is de grootste uitdaging wel dat ik uiteindelijk weer schilderijen ga maken die helemaal vanuit het niets ontstaan. Hè? Dus niet refereren aan dat wat ik zie, niet refereren aan dat wat ik ken. Hè? Wat ik eigenlijk al die jaren heb gedaan, is commentaar geven op een beeldkanon in de breedste zin van het woord. Dat beeldend journalistiek onderzoek waar ik het over heb, maar dat ik helemaal vanuit het niets, dus ik weet het niet, laten we het kunst maken noemen, schilderij maken.
Beeldscheppen.
Ja. En bedoel, zo ben ik natuurlijk ook ooit als jongen begonnen met een potlood en een papiertje en uit het niets iets maken. En ik kan me nog heel goed herinneren wat voor ongelooflijk plezier dat gaf. Maar goed, het is...
Maar dan wil ik je toch graag even onderbreken, want dat is ook een romantisering van feiten, omdat alles wat je maakt, zelfs ik als klein kind, de 9-jarige Robert die een tekening maakte, ja, was al geïnformeerd door bestaand beeld. Dus dat ex nihilo scheppen, dat is een romantisering.
Maar dat maakt het ook de grootste uitdaging. En dat maakt het ook zo moeilijk voor mij om tot... mocht dat even... Het is ook meer...
Wat ik wil zeggen eigenlijk ook is dat je... Het is een miskenning van jouw werk als je zou willen zeggen dat je niet optreedt als scheppend kunstenaar. Hè? Want dat is, ik noemde al eventjes dat die uitspraak van Doesburg over het palet van glas in de vierkante en harde kwast.
Ja.
Dat is wat jij zegt, hè? Eigenlijk ook. Want daar zit ook een depersonalisering in, als het ware. En hoe ver je dat ook wilt doorvoeren, er blijkt altijd weer, de kunstgeschiedenis staat aan onze kant, blijkt altijd weer dat hoe verder je dat gebaar reduceert, hoe kleiner het gebaar hoeft te zijn om het te individualiseren.
Ja.
Omdat in een rimpeloze vijver één druppel enorm veel misbaar maakt.
Ja, ook hier, dat is inderdaad waar. Maar ook hier is context belangrijk. Hè? Dus het is niet alleen het werk in de studio, maar het is ook de context waarbinnen het gepresenteerd wordt. Hoe het zich verhoudt tot het verleden. Hè? Hoe een nieuwe seriewerk zich verhoudt tot eerdere seriewerken. Dat is ook echt wel heel belangrijk voor me. En dat is, om terug te komen op dat idee van afbakening, dat weet ik niet heel goed hoe ik dat dus ga doen in de toekomst. Hoe mijn nieuwe seriewerken, waarvan ik eigenlijk nog helemaal niet eens weet wat daar de stellingname van zou kunnen zijn, maar hoe die zich gaan verhouden tot wat ik gedaan heb, dat is heel moeilijk. En dat is natuurlijk wel een constante factor geweest binnen wat je nu in het boek gepresenteerd ziet, is dat ieder project een natuurlijke voorzet gaf voor wat het volgende project zou gaan worden. Er zit een bepaalde
continuïteit in.
Continuïteit en vanzelfsprekendheid als een soort sneeuwbal die steeds, zal ik maar zeggen, meer sneeuw aan zich kan laten blijven plakken.
Ja, dus en je zou nu een passende plaat willen maken en misschien zelfs een breuk willen markeren.
Ja.
Een breuk tussen aanhalingstekens.
Ja, nou kijk, je hebt willen en kunnen. Ik denk dat ik...
Maar wacht, dan laten we het daarover hebben. Want waar komt die wens vandaan?
Ja, ik geloof dat heeft met grensverleggen te maken. Dat heeft te maken met hoe meerkoppig ik daadwerkelijk kan zijn als kunstenaar. Hè? Dus die meerkoppigheid die komt dan naar voren wanneer ik mezelf dus als een soort gespleten persoonlijkheid benader. Met het maken van die denkbeeldige groepstentoonstellingen, wat uiteindelijk allemaal mijn eigen werk is. Maar kan ik ook echt meerkoppig zijn? Dan kan ik ook echt een totale andere grondhouding aannemen als maker en als kunstenaar. En dat is natuurlijk een, laten we zeggen, dat vraagt een andere inspanning. En daar ben ik nog niet helemaal over uit hoe zich dat kan gaan manifesteren. Hè? Er is ook bijvoorbeeld, ik heb ook best wel soms zitten nadenken, omdat ik heel veel ook refereer aan design. En het is heel makkelijk om vanuit de beeldende kunst aan design te refereren, want het kan altijd beeldende kunst blijven. Hoewel heel veel mensen denken, ja, het is toch een stoel, kan er toch ook op zitten, dat klopt. Of een esthetiek van reclamevormgeving of van, alles wat in mijn werk terug te vinden is. En dan heb ik gedacht, maar wat nou als ik echt design zou gaan maken, is dat dan een stap terug is dat dan puur om uit economisch gewin dat ik dingen in productie kan laten nemen en kan in de markt zetten of zoiets dergelijks? Kijk, en dat zijn hele dat zijn hele complexe vragen.
Is dat ook het idee van die democratisering van kunst die in de jaren 50, 60 zo'n grote rol speelde?
Ja, ik denk wel dat het ermee te maken heeft. Maar nogmaals, ik ben ook heel erg geïnteresseerd in perceptie en context in het heden en hoe er dus naar dingen worden gekeken. En je merkt dat vanuit... Kijk, je hebt designers die willen altijd artistiek zijn, maar kunstenaars die willen eigenlijk nooit designerig zijn. Vaak wordt dat gezien, omdat dat het idee van autonomiteit ondermijnt. Hè? En misschien is het ook wel de zweem van, ik weet niet, opgelikte esthetiek. Of dat het wordt toch. Het is niet heel artistiek om design in je werk te laten terugkomen. Tenminste, dat heb ik gemerkt aan reacties uit mijn omgeving en het kunstlandschap in brede zin.
Hoewel dat natuurlijk, jij bent niet de enige die dat doet.
Nee, ja. Maar weet je hoeveel kunstenaars dat is? Er is dat vind ik ook trouwens wel iets aardigs om te zeggen. Want ik merk dat mijn werken is ook... Het is ook helemaal niet trendy. Het is ook helemaal niet actueel in die zin. Hoewel het dat natuurlijk wel is. Maar wat het wel is dat het autonoom is. En daar ben ik altijd heel trots op. Dat ik denk, het staat gewoon helemaal op zichzelf. En het... Hoewel het enorm naar zijn omgeving refereert het ook heel erg naar zijn eigen context. En dat is wel iets waar ik enorm trots op ben. Zeker omdat je dus zoveel gebruik maakt van designstrategieën en zo. Die altijd
dat is een andere manier om te zeggen dat je jezelf bevestigd ziet als scheppend kunstenaar.
Ja, nou ja, hebben we dat al kunnen concluderen. Dat klopt ook. Het leven zit vol met tegenstrijdigheden. En mijn werk is daar niet, is er niet anders in. Nee.
Ben jij in staat om na zo'n groot project door te werken? Of heb je een pauze nodig?
Nou, ik zit nu midden in een pauze. Dat wil zeggen dat ik dagelijks naar de studio ga, maar dat er niet gek veel gebeurt.
Door eindexamentijd op de academie
ja,
natuurlijk.
Het is inderdaad op de kunstacademie is het vrij druk. Maar de studiopraktijk. Maar ik gun mezelf ook even een tussenperiode, laat ik het zo maar zeggen. Ik vind het wel heel belangrijk om constant naar die studio te gaan. En om een bepaalde... verplichtheid bij mezelf ook af te dwingen. Dus ik vind het ook heerlijk om daarheen te fietsen. Ik ben wel een mooi weerfietser, moet ik zeggen. Dus ik werk in Zaandam, ik woon in Amsterdam. Vandaar dat ik moet heen en weer gaan. Maar ik vind het naar de studio gaan en niks doen, dat is evenveel deel van het hele proces wat uiteindelijk uitmondt in een groep werk of een boek of een tentoonstelling, als het daadwerkelijk maken van het werk. Het is gewoon één grote incubatieperiode waarin er vooral heel veel niet duidelijk is. Maar ja, je moet al die... Het zijn allemaal open deuren, maar iedereen die zelf een kunstpraktijk heeft, die zal het ongetwijfeld herkennen dat het allemaal noodzakelijk is. En daar laaf ik me dan ook aan. Dus ja klopt. Ja. Maar jij vraagt me nu van, ik betrap mezelf erop dat ik er eigenlijk helemaal niet zo heel goed over na heb gedacht. Ja. Dat komt omdat ik altijd op een bepaald automatisme werk. Hè? Dus je piekt in die zin, je maakt een boek of de tentoonstelling is af en daarna kakt het altijd in. En ik ben daar gewend aan, dat er gewoon een bepaalde bipolaire manier van werken.
Dat is breed gedeeld, denk ik, net door collega's van je. Is dat een lastige periode?
Ja, het is wel lastig, maar zoals ik net al zei, ik ben er aan... Kijk, je hebt het hoofd en het hart. En het hart vindt het lastig. Ik vind het heel moeilijk om niet productief te zijn. Ik vind het heel moeilijk om niet geniaal te zijn en niet iedere dag 10 kunstwerken te maken. Maar mijn hoofd zegt, het is allemaal niet zo heel erg. En die tijd, dat is toch vorige keer was het ook. En de keer daarvoor ook en de keer daarvoor ook. En het gaat al 15, 20 jaar gaat dat zo. Dus daar kan je een beetje op vertrouwen. Dus je hebt het hoofd en het hart. En, maar je moet niet denken dat het allemaal vanzelfsprekend is. Je moet wel hard blijven zoeken. Het is niet moeilijk om creativiteit constant te laten golven. Daardoor is verplaatsen is heel belangrijk. Vroeger was heel veel drinken heel handig. Nu is heel weinig drinken heel handig. Dingen veranderen over de tijd.
We spreken elkaar over een paar jaar weer, Thomas Raad.
Ja, lijkt me hartstikke leuk.
Ja, dankjewel.
Jij ook.
Ja. Je boek, Dynasty, gemaakt met Edwin van Gelder, is uitgebracht bij Distance.
Berlijn,
een uitgeverij die ik nog niet kende.
Ja, een ontzettend interessante uitgever die uitsluitend hele... hele mooie kunstboeken uitgeeft. En als ik de gelegenheid nog mag nemen om het luisterend publiek erop te attenderen dat op 20 juni gaan we in ieder geval een etalage inrichten bij boekhandel Atheneum op het Spuien, niet ver vandaan, met een bijbehorende editie. En dan kan het boek, bekeken, gekocht en eventueel gesigneerd en al aangeschaft worden.
Dankjewel.
Jij ook.
En ik wil ook nog Erik Korver danken voor de techniek.